Dit is de Pittige Mosterd podcast, ontstaan uit de liveshow Pittige Mosterd die elk seizoen plaatsvindt in de nieuwe KHL in Amsterdam-Oost. Pittige Mosterd is een talkshow gemaakt voor en door buurtbewoners. Bijzondere buurtgenoten vertellen over hun werk en inspiratie. Mijn naam is Maureen Kamphuis en ik presenteer. Veel luisterplezier.
Oh, je hebt het geheim gezet.
Dat hoor ik niet.
Dat is de jingle.
Hartelijk welkom allemaal. Welkom bij Pittige Mosterd, alweer de tweede editie van dit seizoen. Vanavond gaan we weer een bijzondere gast uit deze buurt interviewen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik mag introduceren onze hoofdgast van vanavond en daarvoor even een korte introductie. Ze werd in 1983 geboren in Korea en geadopteerd door een echtpaar uit Nederland. Een Nederlandse vader en een Oostenrijkse moeder. Vanaf haar 9e ontdekte ze de harp, die betoverde haar meteen. En ze werd op haar 11e al toegelaten tot de jong talentafdeling van het Utrechts Conservatorium. In 2003 rondde ze haar bacheloropleiding af en daarna vervolgde ze bij de afdeling klassieke muziek van het Amsterdam Conservatorium een master. In 2005 studeerde zij cum laude af. Een internationale carrière volgde met vele albums, prijzen, waaronder de Nederlandse Muziekprijs in 2009, solo-optredens in grote concertzalen zoals Carnegie Hall en bijzondere samenwerkingsprojecten met onder andere Philip Glass en Iggy Pop. Met haar oog en oor voor nieuwe mogelijkheden voor de harp en vele muziekstromingen die ze beoefent, gaan we vanavond in op haar pittige mosterd, het geheime recept. Wat drijft haar en hoe houdt ze het allemaal gaande? Mag ik daarom een hartelijk applaus voor Lavinia Meijer. Ja, ik heb het idee dat alles bij jou heel goed loopt. Dat komt ook doordat je zo jong al succesvol was, zo jong al bent begonnen. Maar mijn eerste vraag is altijd, ook gezien het mosterdzaadje, waar is het zaadje geplant? Hoe begon het?
Nou, het begon eigenlijk dat ik op mijn 8e voor het eerst dacht van, goh, er zijn vriendjes en vriendinnetjes bij mij op de basisschool en die gaan dan een muziekinstrument uitkiezen. Misschien moet ik dat ook gaan doen.
Ja.
Nou, er was één meisje bij mij op de basisschool en zij speelde harp en zij zei, nou, ik wil hem je wel eens laten zien. En toen ik dat instrument zag, toen had ik gelijk zoiets van, wauw, wat een mysterieus instrument. Ja. Die vorm en al die snaren. En toen ik de klank hoorde, toen dacht ik van, nou, dat is gewoon het geluid waar ik naar op zoek was. Dus het was eigenlijk een soort van liefde op het eerste gezicht.
Ja, wat leuk.
Ja.
En jouw ouders, gingen die daar meteen in mee met die liefde?
Nee, die hadden eerst iets van, nou, weet je het wel zeker? Want een harp, dat is echt wel een ding en een gedoe. En dus die hebben toen nog een jaar gewacht. Dus ik moest wel een jaar doorzeuren. Maar toen was er toevallig een harpdocent bij ons in het dorp, een Bennekom, op de muziekschool.
Kijk.
Volgens mij, als ik het me nog goed herinner, konden we voor 45 gulden een harp huren per maand. En ik weet nog goed, de eerste dag dat hij bij ons thuis stond, ging ik er gelijk op spelen en ik had gelijk 10 blaren. Maar het was echt gelijk dat ik voelde, je omarmt het instrument en je... En ja, het is heel direct.
Je ging ook vrij jong al naar het conservatorium, hè? Dat begon in Utrecht.
Ik wist helemaal niet wat een conservatorium was.
Nee.
Ik wist dat ik een nieuwe docent kreeg. Dat is Erika Waardenburg. Zij gaf heel anders les dan mijn docenten op de muziekschool, die al heel snel zei, ja, is prima, door volgend stukje, volgend stukje. En deze docenten, zij ging mij echt uitdagen van, god, zou je het ook zo kunnen spelen of zo? En ik wilde het zo graag helemaal goed voor haar doen, dat ik ook, volgens haar heb ik het eerste jaar geen woord gezegd. Alleen maar ja geknikt.
Oh ja, je had echt heel respect voor haar.
Nou, het bijzondere van Erika vind ik dat je aan haar leerlingen kan zien, aan hoe verschillend ze zijn, dat zij een docent is die echt kijkt naar de kracht van haar leerlingen. Je ziet toch best wel heel vaak dat het... Een docent hoopt dat de leerling een kopie wordt. Ja. Ze heeft toen ook gezegd, want eigenlijk studeerde ik heel weinig. Echt een half uurtje voor les. Ik dacht, oh, ik moet nog even wat instuderen. En toen zij zei, ja, als je goed wil worden, dan moet je wel meer gaan studeren. Ja. Toen heeft ze me dus ook van de kleine harp naar de grote harp overgezet. En dat betekende ook echt dat ik spieren moest gaan kweken. Om een veel grotere harp, grotere spanning op de snaren. Maar dat ik ook echt veel meer moest studeren. Ja. Toen ging bij mij een knop om. En toen ben ik eigenlijk best wel een aantal jaren heel gedisciplineerd voor school om 5 uur opgestaan om nog te kunnen studeren voordat ik naar school ging.
Zo, hé.
Als jong talentje, dan zit je ook in een bubbel. Je zit in een bubbel van iedereen vindt je schattig. En je kan goed spelen voor je leeftijd. En dan denk ik van, oh, iedereen kent de harp en ik kan overal spelen. En op een gegeven moment kom je toch een beetje erachter dat dat niet echt de realiteit is. Toen ik 15 was, toen ging ik een beetje op zoek naar optredens, om naar concoursen toe te werken. Mijn docenten zei van, het beste is als je gewoon heel vaak optreedt onder allerlei verschillende omstandigheden. Maar dan hoorde ik bijvoorbeeld van, ja, goh, wat zou je dan misschien niet toch met een violist of een fluitist samen willen komen. Want harp alleen is best wel saai. Dat ik opeens dacht van, oh, er wordt dus ook anders naar de harp gekeken. En toen, mijn moeder is accountant. Die zei op een gegeven moment ook van, ja, het is wel leuk dat je heel goed kan spelen. Maar je moet er ook je brood mee gaan leren verdienen. Dus zij heeft mij toen zelfstandig ondernemer gemaakt toen ik 16 was. En toen kon ik, gaan onderhandelen. Nee, toen, ja, ik ben best wel actief toen op zoek gegaan ook. En heb wel een beetje die fijne kneepjes al jong geleerd.
Ja, van het afspreken van de prijzen.
Ja, dat je inziet van het is echt werken.
Ja.
Dus je moet er voor de deur uit, je moet er van alles voorbereiden. Je moet een outfit hebben.
Je moet de harp vervoeren.
Ja, de harp zelf.
Ja. Ja. En je moet natuurlijk opdrachtgevers vinden.
Dat was wel heel lang iets heel abstracts hoor, voor mij. Dat ik ook bij mijn studie, dan krijg je zo'n les ondernemerschap. En dan zeggen ze netwerken, netwerken, netwerken. En dan denk ik, ja, maar hoe dan?
Ja.
En toen merkte ik ook dat ik wel heel erg verlegen was. En dat uitte zich ook dat ik bijvoorbeeld toch wel heel erg soort van zo naar een concert toe ging spelen en dan zo weer weg. En dat is wel grappig, want nu geef ik les aan het conservatorium hier in Amsterdam aan tweede- en derdejaarsstudenten, waarbij ik juist aangeef hoe belangrijk het is om het moment dat je de deur uitgaat, ben je al bezig met netwerken.
Ja. En dus eigenlijk niet verlegen te zijn, maar juist open te zijn.
Ja, ja, ja. Ja. Ja.
Hoe vind je dat om alleen op te treden? Is dat ook saai of eenzaam of vind je dat juist prettig?
Ik heb het eigenlijk nooit als eenzaam ervaren, maar dat is ook omdat ik ben ook nooit alleen. Want er zijn altijd mensen die het organiseren, die erbij zijn. Dus zodra ik binnen ben, dan ben ik omringd met mensen.
Ja.
En het reizen zelf vind ik ook niet eenzaam. Ik heb tijdens mijn studie heb ik best wel veel in een orkest geramplaceerd. Radio, orkest, concertgebouw, residentie. En dat vond ik heel leerzaam en prachtige repertoire ontdekt. Maar ik voelde me eenzamer in het orkest dan alleen op het podium.
Oh, en hoe komt dat dan?
Ik voelde me gewoon niet helemaal prettig in die groep. Maar ja, ik heb ook een ding dat ik het heel moeilijk vind om lege maten te tellen.
Oh, grappig. Ja, want je wacht op de anderen.
Je moet als artiest heel veel geduld hebben
in een
orkest.
En dan zit je te tellen.
En dan raak ik de tel kwijt.
Oh
en
ja,
dan,
jij herkent het. Ik zie jou knikken. Ja, de lege maten.
En dat levert mij heel veel stress op. Dus ik ben ook altijd back af na zo'n week. Thank you. studie, dan val je echt wel, althans ik viel echt wel even in een gat. Dat ik dacht van oké, ik heb nu de hele tijd onder die veilige paraplu kunnen studeren, kunnen ontwikkelen. Nu sta ik er alleen voor. Heb ik wel een podium? Ik was natuurlijk wel al aan het optreden, maar toch. En toen ben ik vlak voor mijn afstuderen in Amsterdam, ben ik iemand tegengekomen die een hele goede vriend van mij is geworden. En ook een soort van mentor en coach. Ik kan zijn naam gewoon noemen, dat is Hans Heg. En hij is 30 jaar muziekcriticus bij de Volkskrant geweest. Hij was al met pensioen toen ik hem leerde kennen. Het is een wandelende encyclopedie, weet heel veel van klassieke muziek af. En ik had heel veel waardering en respect voor hem. En doordat ik mij zo ondersteund voelde door iemand als hij, gaf dat me heel veel zelfvertrouwen. En hij kwam ook met de suggestie van, goh, zou je niet voor die Nederlands Muziekprijs op willen gaan?
Oh,
en ik zei in eerste instantie, nee, dat kan ik helemaal niet. En toen heb ik het toch gedaan.
Ja.
En maar het laat mij wel zien hoe belangrijk zulke mensen in iemands leven zijn. Misschien nog meer als artiest, waarbij je denk ik ook heel erg kan worstelen met je eigen onzekerheid.
Ja.
Zeg ik altijd bij de studenten van je grootste vijand is je eigen onzekerheid. Als je dat door de steun van mensen dichtbij je echt zo kan je denk ik volgens mij daarmee omgaan. Dat je dacht, ja, dit is gewoon ook een soort van onvoorwaardelijke liefde.
Ja.
Ook als ik het minder goed doe, is het oké.
Ja.
En ja, hij is criticus geweest, dus hij kon best wel wat kritiek geven. Maar ik kon het allemaal van hem hebben. Je moet ze ook zeker om leren gaan met kritiek. Nou ja, Hans, die heeft hem. En hij heeft mij dus een soort van duwtje richting Philip Glass gegeven.
Ja, want die is heel belangrijk geworden. Hè?
Ja, Hans Heg heeft hem dus in de jaren 70 in New York gehoord. Toen was hij nog helemaal niet bekend. Maar ze gingen een beetje op zoek naar de apartere uitvoeringen, voorstellingen. Dat was volgens mij in een museum. En die muziek, die werd keihard gespeeld, met hele sterke versterking. Dat was echt nieuw in die tijd. En het werd ook door menig muziekcriticus werd het de grond ingeboord. Maar goed, Hans vond het geweldig. Zij gingen naar Holland Festival en zeiden, nou, wat we nu hebben gehoord en gezien, hij moet naar het Holland Festival. Het was toen niet makkelijk en dat heeft even geduurd, maar hij kwam naar het Holland Festival. En dat was eigenlijk een beetje zijn debuut in Nederland. En sindsdien kwam hij er ook met regelmaat. Dus Hans had hem dus al ontmoet en zei, goh, zou je hem niet eens een keer willen ontmoeten? Misschien kan hij iets voor je schrijven of kan je iets met hem doen? Ik zei gelijk van, nou, maar ik sta hier, hij staat daar. Ik weet niet of dat ooit is een soort balletje opgegooid bij hem. En dat heeft toen 2 jaar moeten duren voordat Philip naar Nederland kwam en zei, goh, die harpiste waar jullie het steeds over hebben. ik wil haar wel ontmoeten.
Ja.
En zij mag bij in mijn concert meespelen. Nou, ik was gelijk ontzettend vereerd natuurlijk en blij. En gelijk wel, oké, maar wat moet ik dan spelen? Wat wil je dat ik speel? En toen zei hij, misschien kan je naar mijn Metamorphoses kijken.
Ja.
Dat heb ik toen gedaan, dat is een 5-delig pianowerk. En dat was voor mij een hele nieuwe manier van spelen. Op het eerste gezicht dacht ik, dit is makkelijk, dit kan ik.
Ja.
Dus ik ging spelen en ik merkte dat ik gewoon steeds raakte kwijt waar ik was in de muziek. En tegelijkertijd zaten er ook loopjes in die constant dan een beetje veranderden. En harp spelen is zeg maar knijpen. Het is niet, zeg maar,
ja, het is heel, niet toetsen.
Ja. En die loopjes heel snel, lange tijd, krachtig spelen op de harp, dat zorgde in het begin echt voor heel veel kramp.
Ja.
Dus ik heb toen heel erg ook een soort van spier hier zitten kneden. Dat noem ik ook mijn glasspier. totdat die sterk genoeg werd dat ik dat zonder kramp kon spelen.
Ja.
Toen kwam hij naar de Melkweg, daar was het concert en ik speelde het hem voor en hij luisterde en hij zei dat hij het mooi vond en dat hij, ondanks dat hij die muziek in verschillende uitvoeringen zo vaak had gehoord dat het hem nieuwe inzichten gaf in zijn eigen muziek. Toen voelde ik ook van, oké, hij staat daar en nu komen we meer op hetzelfde niveau. En ik voel dat hij dus, dat wederzijdse respect, was er vanaf dat moment.
Ja.
Hij heeft me daarna met regelmaat uitgenodigd om met hem in zijn concerten mee te spelen. En dan kwam hij met andere dingen die we konden spelen, bewerken. Hij heeft een festival in Californië waarin hij nieuwe projecten uitprobeerde. En dan ging hij ook dingen voor mij schrijven die ik dan kon spelen daar.
Dat is het Big Sur Festival,
ja,
toch?
Ja, Days and Nights Festival.
In Big Sur.
Ja, in Big Sur. Prachtig, echt een stukje hemel op aarde.
Ik ga even kijken, want ik wilde graag wat laten horen. Dit is het Whistleblower project, ook van Philip Glass over Edward Snowden. Hè?
Ja.
Een klein stukje met Jerry Quigley, spoken word.
I still remember the beautiful smell of peppermint and rotting wood and the morning patio sun spilling in through their open windows. Now there are 8 cameras in the sandwich shop that replaced it. I still prefer the 80s memory loops in my head and their exactness. It's a feeling like dementia. It's hard to put it back on the shelf. There's a certain freedom attached to it. All the barriers can come down. All the things that kept us from ourselves, bargains and half-truths, running pirate errands down passageways that used to be filled with hoarding until it didn't matter anymore. Until the walls that we worked so hard to build began to fall away and drift into orbit with the vibrating atoms that
you see. The spoken word, en dat is iets wat in Amerika heel populair is en volgens mij nu steeds populairder in Nederland wordt.
Ja, en hier gaat het eigenlijk over privacy, hè? Edward Snowden. Heb je het idee dat het met de woorden dan... Want je zegt, ja, ik vind het mooi dat er woorden bij komen. Dat heb je met harp natuurlijk niet. Mm. Terwijl je zei wel, ja, de harp is een soort stem. Maar is het zo dat je dan nu toch denkt, nou, die woorden erbij, dat zou ik ook wel willen.
Die combinatie van tekst en muziek, dat inspireerde mij enorm. Ik heb toen ook na dit festival heb ik zelf een project geïnitieerd met tekst en muziek.
Met Abdelkader?
Ja, met Abdelkader Benali. Want ik had zijn tekst al een beetje gelezen en ik hoorde daar muziek in. Dus ik dacht, oké, als er iemand is, dan is hij het. Hij schreef een brief aan zijn nog ongeboren dochter.
Ja.
Over zijn hoop en angsten voor haar om op te groeien in Nederland. Hoe kan je de muziek daarbij voegen dat het elkaar aanvult? Hoe kan je de muziek een soort van dialoog laten zijn met de tekst?
Lieve Amber, ik heb het schrijven van deze brief weken uitgesteld. Rond het aanvangen van de brief bouwde ik een monument van getreuzel. Vaders zijn er goed in. Het moment van prijsgeven eindeloos uitstellen. Omdat we pas weten wie we zijn als er iemand anders bij komt misschien? Ik wachtte op regen. En toen het, vlak voor je geboorte, vervelend begon te regenen boven de grachtenstad, zag ik het als een teken, werk te maken van wat ik geen werk kan noemen. Jou als compassie in ons leven. En dat kompas neerschrijven op papier.
Oké. Vind je het goed dat we nog een... Ja? Gaan we even naar deze. Dit is Heartstrings. Hè? Dat is een ander project met een zanger. Die heet, geloof ik, Tenzin.
Tenzin Chugyal.
En hij en Philip Glass hebben een
Tibetaanse zanger, ja. Hij kent de Dalai Lama ook goed. En Philip heeft ook voor de Dalai Lama gespeeld. Ze hebben ook een keer samengewerkt aan de filmscore voor de Last Dalai Lama film.
Ja, ja.
En die hebben we toen in een nieuwe bewerking uitgevoerd.
Ja, daar gaan we ook een stukje van luisteren.
Patrick Philip is.
Ja, weer een heel andere muziekstijl. Hè? Het instrument wat hij bespeelt, ik ken het niet, maar het is ook een heel eigen geluid. En dat vind jij interessant, hè? Dat het afwisselt, maar dat je ook weer nieuwe stromingen eigenlijk, hè, ontdek je. Zo'n optreden lijkt mij heel spannend. Hè? Je moet toch mentaal volgens mij ook kracht... Hè? Je zei net, ik moet spieren hebben om de harp te kunnen bespelen. Maar je hebt ook mentale kracht nodig.
Ja.
En dat doe je heel bewust.
Dat ga ik jullie vertellen wat dat is, hoe ik dat doe. En het is eigenlijk een soort van actieve rust. Ik hoop dat ik het goed uitleg, want het is niet heel erg simpel. Maar het komt erop neer dat het... Je telt steeds tot 10 en dan ga je weer terug naar 1. En dan tel je weer tot 10. En dat doe je via ademhalingen. En dat doe je tot 10 en in die tijd probeer je een soort van leeg in je hoofd te worden. Echt je even te concentreren op het ademhalen. Vervolgens, als je dan weer teruggaat naar 1, ga je aan 1, 2, 3, 4, 5 een woord koppelen. Nou, wat zijn die 5 woorden? 1 is liefde, 2 is compassie, 3 is respect, 4 is verleden en 5 is toekomst. Nou, dan ben je bij 6 gekomen en dan ga je weer proberen even leeg te worden om vervolgens weer terug naar 1 te gaan. Was het duidelijk?
Ja.
Nou, veel plezier.
Oké, nou, daar gaan we dan, hè? Nou, mooi, dankjewel.
En, hoe was het?
Lastig, ja?
Lastig. Maar het helpt zeker om even... wat het mij doet is eigenlijk dat ik, doordat ik de dag al doorloop in gedachten, kan ik prioriteiten stellen. Dan moet je 20 dingen van jezelf doen. En dan op dat moment voel ik dan toch een soort van rust. Waardoor ik kan voelen. En dat is dan echt, denk ik, je intuïtie die dan gaat werken. Ja, maar van die 20 dingen is dit gewoon het belangrijkste. En daarna dit.
Ja.
Maar die anderen kunnen echt wachten. En dat is dus echt voor mij stressverlagend. Dat gevoel probeer ik mee te nemen voordat ik het podium mee op te nemen. En dat geeft mij ook de mogelijkheid om alle niet-muzikale dingen van me af te schudden. En uiteindelijk voor de essentie te gaan. En dat is de muziek.
Lavinia, volgens mij zijn we aan het einde van een hele mooie, boeiende avond. Ik wil jou heel hartelijk danken voor alles wat je hebt verteld. En heel fijn dat je er was. En ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat we je blijven volgen. En ik hoop dat het morgen ook een mooi concert wordt.
Dankjewel. Het is heel leuk om hier te zijn. Dankjewel.
Ja, ik vond het heel bijzonder dat je ook hoe zij zo zei dat ze eigenlijk zo verlegen was. En hoe ze ontzettend gaan bloeien is gewoon door de hart aan te werken. En hoe ze ongelooflijk dicht bij zichzelf is. Dat vond ik echt heel mooi en inspirerend om te zien en te horen. En gewoon een geweldige muzikant. Maar mensen ook vooral.
We vinden allemaal Lavinia erg open en heerlijk om naar te luisteren. En ook die meditatie was natuurlijk ook superleuk met elkaar. Heel rustig allemaal, heerlijk. Ja, mooi.
En u?
Ja, ik vond het een heel ontspannen avond. En ook de hele ambiance hier in het... ik was hier nog nooit eerder geweest, maar dit smaakt naar meer. En ik ga ook mensen die ik ken, die hier wel wonen, ook eens attenderen. Op deze plek.
Ik vond het heel leuk om te zien hoe dat zij ook verlegen is en dat overwint, want ik ben ook verlegen. Dus het is heel interessant om dan te zien hoe zo iemand dat doet. En dat mediteren vond ik heerlijk, dat doe ik vaker. Dus daar kon ik heel makkelijk in komen.
Interessant, Ingo, wat ze vertelde en ook hoe ze zich voorbereidt elke ochtend. Ja. Met haar meditaties, dat we dat samen even konden doen. Heel fijn. Ja. Echt leuk.
En dat ze ook heel erg
wat van geleerd is.
Ja. En open staat om
verder te kijken dan de harp alleen. Dat vind ik zo mooi. Dat ze allerlei experimenten aangaat of met anderen wil samenwerken. Ja, echt goed.
Ja, jammer dat ze de harp niet bij zich had.
Ja, ze kreeg de zaal zeker stil met de meditatie. Dat doe ik nooit. Maar ik heb heel wat beleefd op die meditatie, zeg. Ja, dus eerst hoofd leegmaken. En daarna met die woorden verder. Nou, ik kwam in Oekraïne. De volgende ronde moest ik denken aan mijn ouders. En nou, heel wat meegemaakt met die meditaties. Geweldig.
Je luisterde naar de Pittige Mosterd podcast. Pittige Mosterd wordt georganiseerd door een team van meerdere mensen. Ons team bestaat uit Jan en Gerard Krabbe van de Nieuwe KHL, Joyce Feijen, Maarten Eilander, Tamara Dekker, Mario van der Velde, Johan Bak en ikzelf. De podcast werd gemaakt door Leon Paquet. Wil je er ook een keer bij zijn? Meld je dan aan via info@denieuwekhl.nl. Betaal wat je wilt. Hopelijk tot snel. Dankjewel voor het luisteren.